Zo, vanavond opnieuw aan de slag vanuit de Romeinenbrief. We gaan een zegen bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen hier op deze avond. Dat we hier met elkaar mogen zijn om uit te kijken naar wat u ons te leren heeft. God, dat we die dingen die Paulus ons heeft nagelaten en die... Ja, u in uw woord, in de Bijbel, hebt verzameld, Heer, en hebt terecht hebt doen komen. Dat we daarvan mogen leren, dat we zekerheid mogen hebben. Zekerheid over het werk wat u, Heer Jezus, voor ons heeft gedaan. Zekerheid wat het ook voor ons betekent. Heer God, dank u wel voor het geweldige wonder. Het wonder van Golgotha. Dat u uw Zoon gaf voor ons. Opdat wij zouden leven. En Heer, ik bid dat we vanavond vanuit dit hoofdstuk ook mogen gaan beseffen wat het betekent. En dat het besef wat in ons, wat we mogen weten, dat het in ons hart terechtkomt. Dat we erop zullen vertrouwen dat het ook echt zo is. Heer, in geloof. En dat het dan vervolgens een uitwerking mag hebben in ons leven, in de praktijk. Opdat ook ons leven nieuw leven zal zijn. Zo bidden we om uw zegen over deze avond. En ook uw zegen voor een ieder die op een later tijdstip ook naar de studie zal luisteren, Heer, dat u ook daardoorheen werkt. Op elk moment dat uw woorden, Heer, ook de woorden van vanavond, van deze studieavond, Heer, ook zijn uitwerking niet zal missen, omdat u er kracht aan verleent door uw geest. Zo bidden we om uw zegen in Jezus' naam. Amen. Nogmaals hartelijk welkom op de Romeinen Bijbelstudie over leven in de stad. Geweldig, les 9. En dat is de laatste les voor de vakantietijd. Het was ook eigenlijk in eerste instantie, of nou niet in eerste instantie, maar een beetje een van de mogelijkheden was om hier na deze avond te stoppen met deze studie en na de vakantie misschien iets anders te doen. Maar we hebben ook gemerkt, ook in het enthousiasme van jullie, dat het goed is om hier niet te stoppen, maar om gewoon lekker met de Romeinenbrief straks na de vakantie ook verder te gaan. En Jan-Willem en ik zien daar ook naar uit om dat te doen. En dat gaan we dan ook met vreugde doen. Eerder, in een eerdere les is ook aangegeven dat aan het eind van hoofdstuk 6, bij vers 23, er eigenlijk ook een soort omslagpunt is. In de brief, in het onderwijs van Paulus, dat ook een stuk werd afgesloten. Vandaar dat we ook tot aan deze les ook heel graag voor de vakantie door wilden gaan. Goed, het is dus les 9. Dan gaan we een gedeelte vooruit de Bijbel lezen. Romeinen 6. En die gaan we in zijn geheel gaan we dat lezen. Goed, in de voorgaande hoofdstukken heb ik ook bij de inleiding voor deze les opgeschreven. Hebben we gezien dat vanuit hoofdstuk 5 eigenlijk verder gegaan werd door Paulus met de uitwerking van rechtvaardiging in het leven van een gelovige. En een paar kleine dingen, ook uit les 7 van die zegeningen, ik heb toen 10 zegeningen behandeld, die uit dat hoofdstuk kwamen. Ook een paar kleine dingetjes terugkomen ook vanavond bij ons. Goed, het was een uitwerking van de rechtvaardiging in het leven van ons mensen. Van wat heeft het voor nut? Wat kunnen we ermee doen? Wat heeft het voor uitwerking voor ons in de praktijk? Want dat is natuurlijk ook wel erg belangrijk. Hij heeft daarbij stilgestaan en ook de plaats van de wet en de genade behandeld. Allemaal in de voorgaande lessen. Vorige keer hebben we ook nog een vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus als tweede Adam. Nieuwe mens. Jan-Willem heeft toen ook nog heel helder en duidelijk neergezet. Denk erom, de verandering die de Heer Jezus teweeg bracht in het leven van ons, was niet een mogelijkheid om terug te gaan naar Adam in die schepping, alsof we weer terug zouden gaan naar hoe het was voor de zondeval. Nee, God maakt ons nieuw. Een nieuwe mens. En hij heeft toen ook die vergelijking gemaakt van die APK-keuring, weet je nog? Ook zo sterk om in je gedachten mee te nemen. Dat we niet steeds weer terugkijken op van ja, toen was dat deugde niet en dat. Dat was een beetje de wet in ons leven, dat. En een toetssteen aan, ja maar wacht eens, dat was de oude mens. Ik ben nu nieuw. En een nieuwe mens in Christus. En hoe kijkt God nu naar ons? Nu de wet is weggedaan door Christus, is volbracht. Hij kijkt naar ons als een nieuwe mens. En sterker nog, hij kijkt door naar ons. En dan ziet hij als het ware Jezus. Met wie wij bekleed mogen zijn. In wie wij mogen zijn. In Christus verkeren. En dan komen we op een ultiem punt in hoofdstuk 6. Waar het ook gaat over de doop. Een heel belangrijk in Pinkster Nederland, in Evangelisch Nederland. Een belangrijk hoofdstuk. Misschien wel een van de meest gelezen of behandelde hoofdstukken of aangehaalde hoofdstukken in onze kringen. Ook door mij persoonlijk. Zowel bij jongeren, bij kinderen, als bij volwassenen, maar ook bij bejaarde mensen die aan het einde van hun leven staan. Altijd weer refereren we naar Romeinen hoofdstuk 6, omdat daar een heel sterk punt in staat. Maar Paulus Paulus wint er geen doekjes om wat hij dan vindt van ons christenen. Toen, 2000 jaar geleden, maar geldt nog steeds. Ook voor ons, vandaag de dag. Paulus die haalt hier eigenlijk in dit hoofdstuk een paar dingen heel helder naar voren. Een paar dingen waarvan hij vindt van nou, zo denk ik nou over jullie christenen. En waarvan ik vanavond aan jullie wil meegeven, nadat we dit ook gezongen hebben daarnet, alles geef ik u, ook eens naar onszelf kunnen kijken en kunnen zeggen, hey, wat Paulus verwacht dat ook van ons, hoe sta ik daar nou eigenlijk in? En daarom ook voor het einde van vanavond wil ik daarna de pauze, zeg maar, even met elkaar eens even onszelf in de spotlight zetten en eens even naar onszelf kijken en dat dan delen met anderen om je heen. Dus het is redelijk persoonlijk straks. Maar goed, we gaan naar Romeinen 6 en die ga ik voor jullie voorlezen. In de MBG-vertaling, waarin de meesten van ons het allemaal wel kennen en hebben geleerd, staan een paar mooie dingen aangehaald. Die ook in de basisstudie van de Kerygma, de Romeinenstudie, ook wel netjes worden aangestipt. Maar die heb ik voor vanavond even een klein beetje achterwege gelaten. Maar in de MBG-vertaling is ook dit stuk in tweeën geknipt. Eerst tot en met vers 14, dan 15 tot 23. Die tweedeling maak ik wel een beetje, maar ik lees het natuurlijk vanuit de MBV. En dan is het één gedeeld, één geheel. En dan lees ik dat. Dan stop ik wel bij hoofdstuk 7. Al gaat het verhaal in de Bijbel eigenlijk nog door, zoals ze het in de MBV hebben ingedeeld. Er staat boven: met Christus gestorven, dood voor de zonde. Heel belangrijk. Betekent dit nu, wat we geleerd hebben daarvoor, dat Christus ons heeft vrijgemaakt van de wet, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan onze zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus, Jezus, levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Het tweede deel: betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Ja, absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, dan weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt. U was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip wat te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu dus in dienst van de gerechtigheid, om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Halleluja. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover even de lezing uit de Romeinenbrief. We hebben kunnen zien in dit hele gedeelte dat het dus gaat om met Christus vereenzelvigd worden. Samen groeien, staat er in de NBG. Samen gegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood en aan zijn opstanding. We hebben gezien dat het gaat om met Christus samen beleven datgene wat hij voor ons heeft gedaan. We maken het persoonlijk. We gaan vandaag van kennis en geloven in je hart naar kennis, weten, bepaalde dingen zeker weten en doen. We gaan vandaag naar de praktijk van het leven, naar overleven in de stad. En de kerntekst, het schriftgedeelte was dus Romeinen 6. En de kerntekst vinden we dan in vers 4. Daar staat: we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. We zijn dus met Christus gestorven om een nieuw leven te leiden. Het nieuwe leven. In hoeverre is dat nou in ons zichtbaar? In hoeverre leven wij nou ten opzichte van de buurman, de buurvrouw, je oom, tante, vader, moeder, noem maar op? die God niet kent, in hoeverre leven wij nou anders? Hoe is het met ons gesteld? Zijn we met Christus gestorven en in een nieuw leven terechtgekomen? Of blijven we hangen in het oude leven? Dat is waar Paulus zich op richt in dit gedeelte, in dit hoofdstuk. Het is niet zo dat het hetzelfde blijft. Er is nieuwigheid. Nieuwheid des levens. En dan begint hier Romeinen 6 met opnieuw een nieuw misverstand aan de kaak te stellen. Er was al eerder in hoofdstuk 3, ik heb het ook op papier gezet, eerst heeft hij eens bij stilgestaan bij, zijn alle mensen nou zondaars? Of niet? Hoe zit dat nou? Zijn we allemaal fout of zijn er ook goede mensen? Weet u nog? Eigenlijk zijn we allemaal zondaars, maar hebben we ook allemaal verlossing nodig? En hebben we ook allemaal de mogelijkheid de verlossing te ontvangen die Christus biedt? Een ander stuk was, kan je nou zonder wet rechtvaardig zijn? Was ook zo'n misverstand. Maar kan dat dan zonder, we moeten wel even goed naar de wet kijken. Het moet in zijn perspectief zijn. We hebben de vorige lessen bij stilgestaan. En nu komt er weer zoiets aan de orde. Heeft de zonde nou vrij spel? Dat is Romeinen 6 vers 1. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade toe te laten nemen? Met andere woorden, en zo dachten die mensen, er was dus een groep mensen die zo dacht. En waar Paulus zich nu voor verdedigt, die dachten, als je nou zondigt, dan kan God dus genade schenken over wat je verkeerd doet. Dat is helemaal niet erg. Eigenlijk is dat, je bent gered, dus je kan in al die oude gewoontes eigenlijk blijven hangen. Maar het maakt niet meer uit, want we zijn gered, de wet is afgedaan, het is... En God schenkt genade. En hoe meer zonde hij vergeeft, des te meer nut heeft zijn sterven gehad van Jezus. En dat maakt God alleen maar blij. Dus kunnen we dan gewoon blijven zondigen? Nou, wat zegt hij dan? In geen geval. Het werk van Christus, de genade, is geen vrijbrief. Vrijbrief voor de zonde? Natuurlijk niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou, als je voor de zonde gestorven bent, hoe kan je daar dan nog in blijven leven? Hoe kan je daar nou in blijven hangen? Dan klopt er iets niet. Dat vind ik niet logisch. Dat is wat Paulus eigenlijk aangeeft. Dat gaat toch niet? Je bent toch voor de zonde gestorven? Integendeel, het is juist een kracht om van de zonde verlost te zijn en te worden. Dus als je met Christus begraven wordt, als je met Christus sterft, als de Heer Jezus het ook voor jou persoonlijk heeft volbracht, dan is de zonde dus ontkrachtigd. We hebben het er al eerder over gehad. De macht van de zonde is teniet gedaan. Je bent een nieuwe schepping. Hij heeft je van de zonde bevrijd. Dan blijf je daar toch niet in hangen? Nou, makkelijk gezegd. Er zijn ook heel veel redenen waarom. Hè, zou je kunnen zeggen. Zijn de Bijbelstudie ook een heleboel redenen? Die heb ik even overgeslagen. Maar die kan je ook wel bedenken. Bepaalde redenen, zaken waarom je eigenlijk maar niet zo ver komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je niet zo goed begrijpt wat Jezus nou heeft gedaan. Dat je het wel weet, maar dat het voor je in je gedachten een heilig moeten wordt. Oh, dus dan moet ik dit, dan moet ik dat. Dan komt dat wettische weer voor de dag. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor het kwartje niet valt. Maar het kwartje wat moet vallen zit hem in niet bij jezelf, dat wij dat zouden moeten kunnen, maar dat zit hem in de Heilige Geest die jou kan overtuigen. Gods Geest die in je leven aan het werk kan, aan de slag kan, en die jij alleen maar de ruimte moet geven om te doen wat hij wil doen. Teugels uit handen geven. Dat is soms vaak het moeilijkste voor ieder mens. Iemand anders boven jou die bepaalt wat jij moet doen. Zelf de minste zijn. Om er vervolgens beter van te worden. Dat is het tweede deel van Romeinen 6. Uit les 7, de 10 zegeningen. En ik was die sheet aan het maken. En toen kwam ik dit tegen. Toen stond er aspect 1. Het gaat over de kennis. Je moet dus weten dat we behouden zijn. Weet je nog, het ene deel van de genade. We zijn gered. Christus heeft het voor ons volbracht. Het volbrachte werk van Christus. Hij stierf voor ons. Maar nu geldt ook, Romeinen 6, dat wij met hem stierven. Niet alleen weten wat Jezus heeft gedaan, maar ook weten wat het voor jou betekent. Persoonlijk. Hij maakte het persoonlijk. Toen Jezus stierf, stierf jij met hem. Het tweede aspect destijds was dat er sprake was van een innerlijke verandering. Diep van binnen in les 7. Maar nu gaat het er ook om, gaan we er dan ook iets mee doen? Leuk dat we veranderd zijn, dat we dat weten. Maar ga je daar ook actief mee aan de slag? Niet omdat het moet, maar omdat het nou eenmaal zo is. Als je veranderd bent in het leven, ben je ook veranderd. Dat is de logica van Paulus. Innerlijke verandering nu gaan doen. Dat komen we nog eventjes op terug. Dan stelt hij een aantal zaken waarvan hij vindt dat je die zou moeten weten. Dingen die je moet weten. En dan gaan we even stapsgewijs, vers voor vers, even kort en krachtig door Romeinen 6 heen. Ik zal niet elke keer de verzen herhalen, maar dan kan je wel daarin zelf meelezen of dat thuis gewoon even teruglezen. Ik heb ook expres geprobeerd om zoveel mogelijk die versverwijzingen ook op de tekst erbij te zetten. Op papier. Wij stierven dus ook met hem. Dat is dus ook voor ons een realiteit. Aantal dingen die we moeten weten. Van vers 2 tot en met 11. Allereerst is dat, en dat is het dooponderwijs. Vervolgens moeten we weten, dooponderwijs is, wat is nou doop precies? Staan we zo even bij stil bij deze punten, één voor één. Het volgende punt is dood en leven. Wat is dood? Wat is nou leven? Dat is het verschil. Geen slaaf meer, noemde hij. En elders in de Bijbel schrijft Paulus, maar wij zijn zonen. Geen slaaf meer, maar zoon. Vers 6 en 7. Kennis, zei ik al, dat wat we weten, gaat naar het hart. Wordt geloof. En dan ontstaat er een zekerheid. De zekerheid omschreven in vers 10 en 11. En dat heeft tot gevolg een aantal geloofsdaden. En dan komen we weer terug bij les 1. Weet u nog? Geloven in de praktijk eigenlijk. De geloofsdaden. Datgene wat Paulus zich als doel had gesteld om de mensen te leren, te onderwijzen. Geloofsgehoorzaamheid. En in die gehoorzaamheid uitstappen, daden doen. Eén voor één, deze stukjes. Allereerst het dooponderwijs. Wat weten wij nou? Wat moeten we weten ten aanzien van de doop? Wat hier behandeld wordt in die eerste verse. Allereerst dat we dood zijn voor de zonde. Dood voor de zonde. De doop kennen wij als doop in water. Als we het over dopen hebben, dan hebben we het over kinderen die besprenkeld worden of mensen die ondergedompeld worden nadat ze zelf oud genoeg zijn geweest en bij hun volle verstand om te getuigen en te belijden dat ze Christus willen volgen. Dat is vaak wat we lezen als de doop. Maar doop in het Nieuwe Testament en ook in het onderwijs van Paulus is vaak breder gesteld. Doop is ook de doop met de Heilige Geest. Het is ook het gedoopt worden in Christus, door de Geest. Maar ook gedoopt worden door Christus in de Geest. En er staat ook nog in de Bijbel, wordt ook nog gesproken over dopen met vuur, met kracht, met loutering. Opdat we in heiliging, heilig zouden worden, apart gezet, schoongewassen, nieuwe mensen geboren zouden worden. Even over dopen, dus niet alleen maar de doop in water, is een prachtige symboliek ook daarvan. Ik heb het ook opgeschreven, de doop symboliseert en staat voor opnieuw geboren worden. Je komt als het ware los van Adam, wie je was, met wie je in zonde gevallen was, en krijgt deel aan Christus, in wie wij dus een nieuwe schepping zijn. Dat is de doop, die symboliseert het. Het is het ook een teken. Het werkt het ook in de praktijk uit, want het is meer dan alleen maar een symbool. We noemen dat sacrament. Iets wat in de praktijk zichtbaar wordt, maar in de geestelijke wereld zijn uitwerking heeft. Dat is zo. Maar veel meer is het van belang dat we de wedergeboorte, het opnieuw geboren worden, een plaats geven in ons leven. Het gaat er niet om, als je maar kopje onder bent geweest, dan is het allemaal goed. Nee, het gaat erom dat je opnieuw geboren bent. En dat dat doop in water daarbij hoort, of een gevolg van is, of hoe dat ook omschreven kan worden. Dat is mooi, maar het feit is, opnieuw geboren worden, dat is de clue. En hoe word je dat? Als de Heilige Geest zijn plek in kan nemen in jouw leven. En zich ten volle kan gaan uiten. Als je een nieuwe mens geworden bent. Dat is het. En je kan een babytje zijn. En nog van niks weten, maar wel al nieuw. Of je kan al een opa of oma in je nieuwe mens zijn. Al jaren meegaan als geestvervuld christen. En noem maar op. Maakt niet uit. Als je maar wel een nieuwe mens bent. Als je maar opnieuw geboren bent. Dat is de kern. En dat is dus ook zoals Paulus het omschrijft met gedoopt worden in Christus. Als dat in de praktijk zijn plek heeft gekregen. 1 Korinthe 12 vers 13 zegt, we zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor ook één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrenkt. In dat ene lichaam in Jezus, door de geest in Christus gedoopt en noem maar op. Dat kun je nog even nalezen. Dood voor de zonde, dat zijn we, zegt vers 2. Dat is iets wat we moeten weten. Dat ben je dus. In het dooponderricht gaat het erom, we zijn dood voor de zonde. Weten jullie dat? Weet ik dat? Beseffen we ons dat? Het volgende punt is dat we gedoopt zijn in de dood van Christus. Zoals ik dat net omschreef. Eén geworden toen Jezus stierven wij met hem. En dat is een feit, omdat we in Christus gedoopt zijn. We zijn ook in de doop met Christus begraven. Dus toen hij in het dodenrijk afdaalde, een begraven werd, zeg maar, in die fase was waarin hij liet zien dat hij aan Satan, dat hij de overwinning had behaald, dat de trompet geblazen werd, het is volbracht, waren wij daarbij. Als je een nieuwe mens bent. Met Christus begraven. Dat weten we toch? Maar nog mooier, we zijn niet alleen vrij van de zonde, omdat we met Christus begraven zijn. Het oude is niet alleen voorbij. We zijn ook met hem opgestaan. Opgewekt door de majesteit des Vaders. God heeft ook de kracht van God de Vader, zijn liefde, heeft ook ons doen opstaan in een nieuw leven. Met hem, vers 4b. Dat moet je weten. Dat moet je begrijpen. En dat veronderstelde Paulus als bekend bij de Romeinen. Want daar heb ik al zoveel over verteld. Immers, dit weet je toch? Dat zegt hij. Mogen we dan blijven zondigen? Hoe kan dat nou? Dat weet je toch? We hebben het toch over de doop gehad? Toen je gedoopt werd met Christus, ben je toch dood gegaan voor de zonde? Weet je toch? Dat is toch niet meer? Je bent toch, snap je? Dat probeert Paulus duidelijk te maken. En dat veronderstelt hij als, dat weet je. Dat is je kennis. Het tweede wat we moeten weten is, de dood versus het leven. En een geweldige les zit er zomaar in één vers. En die wil ik wel even met elkaar opzoeken. In Johannes 12, twee hoofdstukken terug. Handelingen staat er nog voor en dan Johannes. En dan hoofdstuk 12, zomaar een vers en dat gaat over een graankorrel. Johannes 12, en dan vers 24, de kleine 24. Waarachtig, ik verzeker u, dat is een les van Jezus zelf, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Een geweldige les over dood en leven. Wat Jezus aangeeft is ook, waar het om gaat is dat je sterft. En dat weten we toch, dat we zijn gestorven. Dan blijf je dus niet bij het oude. Dan blijf je niet die beperkte graankorrel op zichzelf alleen, helemaal op zichzelf gericht. Maar dan ga je vrucht dragen. Dan sterf je, dan ben je begraven in de grond. En dan komt er een nieuwe plant uit je voort. En die nieuwe plant blijft niet één graankorrel, maar dat wordt een aar met graankorrels. Dan ga je groeien. Dan ga je leven voortbrengen. Leven dat weer leven brengt. Want die graankorrels kunnen ook weer in de aarde. En kunnen weer sterven om nieuw leven voort te brengen. Een kettingreactie. Dat is wat Paulus als vanzelf veronderstelt. Stukje leven, dat is de kennis vanuit de graankorrel. Wat je tegenkomt, die graankorrel niet, maar wel dood en leven, in vers 5. Het volgende, vers 6 en 7, dat is dat we geen slaaf meer zijn, maar zoon. Een slaaf moet van alles. Wordt daar ook voor beloond, komen we straks nog wel even op terug. Een slaaf moet zijn heer gehoorzamen. Kan ook niet anders. En ergens anders, dat staat in Galaten 4, vers 4 tot 7, kan je dan ook lezen dat we geroepen zijn bij God om geen slaaf, maar een zoon te zijn. En te erven. Dat is iets anders dan een beloning. Een erfenis is geen beloning. Is niet iets waar je recht op hebt of wat je kan verdienen. Dat is iets wat je geschonken wordt. Het is een gift, daar komen we ook nog op terug. Een volgend punt, is wat je moet weten, gaat over de kennis wat geloof wordt. Datgene wat we weten, hoe het is gewoon wat we uit de Bijbel kunnen leren, dat we horen in de verkondiging, in de Bijbelstudies, dat je hoort van, nou, Christus is voor ons gestorven. Oh, nou weet ik dat. Ik mag een nieuw mens worden. Oh, dan weet ik dat. Maar dat die kennis mag afdalen naar je hart. En dan krijgt het een persoonlijke lading, want dan ga je het geloven. En geloven is dan niet alleen wat je weet, wat je geleerd hebt, waarvan je misschien hebt kunnen toetsen of het ook allemaal wel een beetje klopt, waarvan je voor jezelf hebt kunnen bepalen waar dat wel, dat niet, weet het niet, dan landt het allemaal als waarheid en ga je erop vertrouwen. Dan ga je het je eigen maken. Dan wordt het een stuk van jezelf. En dat lees je eigenlijk in vers 8 en 9. Dat wat je weet in je hart verplaatst. Het wordt geloven. Geloven. En dan in vers 10 en 11, en die lees ik wel even, vinden we dan een zekerheid. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. Het is gebeurd. Het is volbracht. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Dood voor de zonde, levend voor jezelf. Voor wie? Levend voor God. God centraal in je leven. Dat is toch logisch? Dat is wat we weten. En wat er in ons hart mag landen. En als je merkt hoe het is om voor God te leven en voor hem te zijn, hem aan het roer te zetten, dan gaat dat ook vrucht voortbrengen. Ook voor jezelf. Dan landt dat. Het is een zekerheid. Voor eens en altijd een einde aan de zondemacht. Ook voor jou en mij. En levend voor God. Dan bij vers 12 tot 14. Komen we bij dat laatste aspect van wat we moeten weten. Dat zijn die geloofsdaden. En dan waarschuwt Paulus in deze Romeinenbrief, in vers 12 ook. Laat van binnenuit de zonde niet heersen. Weet dat de zonde voorbij is. Handel daarnaar. Vertrouw daar ook op. Geef de zonde dan ook geen ruimte. Als je verleid wordt, als er begeerte in je komt, om welke reden dan ook. Mannenbroeders, vrouwelijk schoon, alle prikkels van internet, tv, noem maar op. Als je verleid wordt, besef en vanuit je hart, het is voorbij. Ik mag overwinnen. Ik heb overwonnen, want ik ben met Christus gestorven. En zo hebben vrouwen ook allerlei verleidingen, dingen die, ik ga geen voorbeelden noemen, want dan zet je alweer heel gauw dingen neer, vind ik ook weer vervelend. Maar ik kan me dat voorstellen, mooie kleren kopen, noem maar wat. Alsof het het belangrijkste is hoe men eruit ziet. Of dat je daar heel erg mee gefixeerd zou kunnen zijn. Nou geldt dat hier niet, maar er zijn menig vrouw is er wat waar dat een belangrijke rol voor speelt. We mogen daar boven staan. Er is overwonnen. Geloofsdaden. De begeerte, het verlangen om alles te willen weten. Bijvoorbeeld. Nieuwsgierig te zijn. En dat belangrijk te vinden. Of aan allerlei andere begeerten. Nee, dat voelt me helemaal goed. Ik wil altijd op dat tijdje dit of dat. Of dat programma zien. En al die prikkels. We moeten leren op een geestelijke manier af te kicken. Het oude is immers voorbij. De praktijk lijkt wel eens anders. Maar dat is de ruimte die wij geven aan onszelf, aan ons oude vlees, aan die Adam, met wie wij het nog steeds te handelen hebben, maar die in Christus wel heeft afgedaan. En dat weten we. Daar moeten we ook op vertrouwen en dan moeten we er ook naar handelen. Dat is wat hij in deze verse ook aanhaalt. Laat van binnenuit niet de zonde heersen, maar stel je leven actief in dienst van God. En dan kennen we allemaal, denk ik wel, zoals we hier zitten, dat prachtige symbooltje van een armbandje met What Would Jesus Do? WWJD. Wat je om kan hebben. Harmen, die heeft een mond, die ik, of niet? Oh, een andere. Maar What Would Jesus Do? Om bij alles wat je doet, bij elke muisklik op de computer, of bij elk programma wat je aanzet, of bij wat dan ook, elke keer beseft, maar wat zou Jezus doen in ons leven? Gewoon daar aan herinnerd worden. Ik weet het, oh ja. Vertrouw er ook op, het is gewoon zo, het is voorbij. Ik ga er niet aan toegeven. Niet. Ik ga er boven staan. Sterker nog, Heer, help mij door uw geest. Ik mag erboven staan. Ik sta erboven. Sterker nog, ik ga doen wat God van me vraagt. Eens even kijken, zou ik nog iemand bellen? Die ik nog kan bemoedigen? Of Heer, wat geeft u op mijn hart? En in plaats van dingen te doen waar we niet gelukkig van worden, komen we straks ook nog even op terug, kunnen we dingen doen die leven geven, die ons blij maken. In plaats van gigantisch zorgen maken, omdat het onszelf niet lukt, ik niet alles veilig kan stellen, dat mijn kinderen overgaan bijvoorbeeld. Helemaal gigantisch in een dippie kan raken, omdat ik me zorgen maak. Oh, hoe kan ik hem nog meer helpen? Kan ik ook zeggen, Heer, geef mij kracht. Geef wijsheid om ermee om te gaan en help hen. En dan kom je in de rust en dan kom je een dag later weer vrolijk op je werk. Zo'n praktijkvoorbeeldje voor mezelf van deze week. Laat die zorg weg. Besef wie je bent in Christus. En laat God dan ook de vreugde in je leven tot uiting brengen. Dat is wat God wil doen. En dan gaat het om gehoorzaam worden aan God. En dan niet omdat het moet. Want dan krijgen we weer dat APK-lijstje, het oude mens. Dan gaan we weer in de oude mens staan en dan gaan we kijken, wat moet ik als oude mens allemaal veranderen? Wat wil God? Wat zegt de wet? Wat zeggen de regels? Hoe moet ik veranderen? Nee, sterven met Christus, graankorrel in de grond, doodgaan, afsterven, nieuwe mens aandoen. En nou ben ik een nieuwe mens en nou wil ik in dienst van God leven. Stel je lichaam in dienst van God. En nou wil ik doen wat God, dan wordt het een geloofsding, een daad. Dan is wat je weet, ik ben gestorven, wordt je hart, wordt geloven en dan ga je erin handelen. En dan geeft dat vrede en vreugde. Leven, dat is wat wij allemaal ook nodig hebben. Zelfs uit hemelse vreugde. Iets van wat we straks na dit leven hier op aarde, als alles nieuw zal zijn, tot in de volheid zullen beleven. Die hemelse vreugde mag je nu al ervaren. Daar hebben we het onderpand van de Heilige Geest voor gekregen. Zo is het. Tweede deel, gaan we sneller doorheen overigens, is vanaf vers 15 weer een nieuw misverstand. Komt een volgend misverstand. Dat haalt Paulus weer aan als een soort katalysator. Kunnen we nu ook vrijuit zondigen? Hoe staat het? Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan? En opnieuw, absoluut niet. Natuurlijk niet. Dat weten we toch? En dan gaat hij zeg maar weer terugkomen op dat weten en dan krijg je die omslag waar ik al een paar keer over gesproken heb. Het gaat van weten en geloven, het je eigen maken, diep van binnen in je hart, ook ineens om weten en dat wat je van binnen ervaart en gelooft, ook in de praktijk brengen in gehoorzaamheid. En ik had al gezegd dat we daarop terug zouden komen. Geloven en gehoorzaamheid. Twee woorden heb ik vet gemaakt ook op het papier. En dan krijgen we opnieuw die geloofsgehoorzaamheid uit hoofdstuk 1 in les 1. Daarin zagen we ook dat het ons Paulus doel was. Mensen tot geloofsgehoorzaamheid brengen. Dat kan je lezen in Romeinen 1 vers 5. Het doel, gewoon het begin van de Romeinenbrief, dat was zijn doel. Mensen te winnen voor Christus, maar ook om ze tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. En dan gaat het volgende stuk helemaal over die tweeledigheid. Hoe staat het nou met ons? Zoals ik straks ook wil afsluiten. Hoe is het nou met ons? Het is of. Niet en. Het kan niet zo zijn dat je en nog in die oude Adam rondhuppelt en ook nieuw mens ben. Het is of. Of je bent de oude Adam, ben je niet gestorven, ben je de graankorrel, dan blijf je die ene graankorrel. Of je bent een nieuwe mens. En dan sterf je af en dan ben je ook nieuw en dan ga je er ook naar handelen. Omdat het je eigen hebt gemaakt. Dan is het, dat is wie je bent. Dat is niet wie je aan het gemaakt worden bent om te zijn. Alsof iemand aan het knutselen en... Nee, je bent een nieuwe schepping. Misschien nog jong in die nieuwigheid. Of al heel erg volwassen, ik zei het al. Maar het is of-of. Het is twee heren die je kan dienen. Daar had Jezus ook iets over geleerd. Over twee heren dienen. Dat kan niet. Want dan dien je of de een of de ander. En niet allebei. En dat is een grote strijdpunt waar we vaak met onszelf mee in de clinch liggen. Dat is geloven en overleven in de stad. Al die prikkels om ons heen. De praktijk van het leven. De verleidingen van veel geld verdienen. Of de verleidingen van veel geld uitgeven. Of de verleidingen van mooie telefoons en computers. Of de verleidingen van carrière maken. Of de verleiding van een mooier huis. Allemaal dingen die tijd en energie opslokken. Waarvan God vraagt, mag ik hem? En gebruik die, al die dingen die ik net genoemd heb. Geniet daarvan. Laat het tot hun doel komen, maar laat het niet je doel zijn. Woon in een heerlijk huis. Heb een mooie auto. Heb een mooie computer. Maak er gebruik van. Gebruik die telefoon. Niks mis mee. En als het een eentje is die mooi is met veel mogelijkheden, dat je dat nuttig kan gebruiken, gebruik hem nuttig. Maar laat mij jouw doel zijn. En niet dat. Niet dat andere. Wie is de meester in jouw leven? Gods gerechtigheid of de zonde? En Paulus beschrijft die twee dingen dan eigenlijk ook. Hij personificeert ze. Hij maakt er eigenlijk een mensje van. Weet je wel? Van het alsof je iemand zou kunnen dienen. Het is als het ware een baas, een heer, die het voor het zeggen heeft in je leven. Als je verslaafd bent aan, neem bijvoorbeeld roken. Is eigenlijk, als je er goed over nadenkt, soms wel eens heel raar om te realiseren. Dat verslaving dan bepaalt dus een plantje. Sterker nog, een stofje wat in een plantje zit. Die bepaalt wanneer jij iets gaat doen. Dan is een stofje als nicotine wat in een tabaksplant zit. Dat is dan dus eigenlijk degene die enigszins jouw leven bepaalt. En zo kunnen allerlei verslavingen dingen bepalen in je leven. Wanneer je op welk moment op de bank voor de televisie zit. Een wedstrijd of een soapserie of Nederland Zingt. Er zijn heel veel mensen die kunnen het echt niet missen. Zeven uur. Wanneer is het zaterdag? 7 uur. Dan zitten we op de bank. Het gaat niet om wat voor programma. Het gaat erom, Wie bepaalt nou wat? En dat is het. Tweeledigheid. God zegt, de Heer Jezus zegt, Paulus die leert het ons hier. Twee dingen. God, gerechtigheid of de zonde. Christus of Adam, zo gezegd. Twee machten aan wie je kunt toevertrouwen en die je kunnen beïnvloeden. Vertrouw je toe aan de één, aan de zonde, dan zal je ook zondigen. Dan struikel je, dan lig je weer. Huppakee, dan ga je weer op je snuffert. Voel je weer rot. Maar vertrouw je toe aan de ander, aan Gods gerechtigheid, dan zal je heilig leven. Omdat je dan met Christus verbonden bent, ben je ook apart gesteld. Daar waar Christus is. What would Jesus do? Oh ja. Anders dan wat ik normaal zou doen vanuit mijn vlees, waar ik boven sta. Wat is onze keuze? Wat geldt nou voor ons? In hoeverre zijn wij nou daadwerkelijk veranderd nadat we ons leven aan Christus gaven en Hij het voor het zeggen kreeg in ons leven? Er is sprake van vrijheid in Christus. Weten en geloven. En tegelijkertijd gaan we het dan ook doen. Vers 19. Doen wat je weet en gelooft. Weten en gehoorzamen. En dan zegt Paulus eigenlijk iets wat een mooie uitdrukking is. Aan de vrucht herkent men de boom. En zo is het ook. Aan de vruchten herkent men de boom. Er staat een boom. Ja, dat lijkt, het is een fruit, het is een vruchtboom. Het is, maar ik weet niet precies hoor, is het nou een peer of een appel? Appelboom of een perenboom, lijkt een beetje op elkaar. Totdat die vrucht draagt. En dan, ah, het is een perenboom. Want ik weet eens wat het verschil tussen een peer en een appel. Niet tussen een perenboom en een appelboom, maar wel tussen een peer en een appel. Er zijn natuurlijk een heleboel die het wel weten, maar ik geef maar een mooi voorbeeld. Aan de vrucht herkent men de boom. En zo is het ook met wie is jouw Heer. Wat voor vruchten draag je dan? Het is of, heb je weer die of. Zonde is Heer in je leven. Dat is je Heer. En dan heb je de vrucht, zegt Paulus. Dat je voortbrengt, vrucht draagt. Zaken waar je spijt van krijgt en waar je je voor schaamt. En wat is dan het loon? Want als je daarmee, dan is de beloning, als je niet sterft met Christus, als je het graankorreltje blijft, op jezelf aangewezen blijft, dan is de loon de dood. Eeuwige dood, eeuwig van God gescheiden zijn. Dat is de loon op de zonde die al bij Adam van kracht werd. Dat is voor alle mensen zo. Dat is het loon. Wat daarop rust. Eeuwig van God gescheiden zijn. Maar zijn wij nou nieuwe scheppingen geworden? En is het Christus die in ons leven heerst? Dan is God onze Heer. En dan is de vrucht heiliging. Dat is ook een woord wat je in de NBG-vertaling ook terugvindt. Dan krijg je, in de NBV staat dan, dat dan zijn we toegewijd aan hem. Dan is de vrucht dat we aan hem toegewijd zijn. Dingen voor hem gaan doen. En dat betekent niet dat we allerlei werken op ons gaan nemen. En dan moet ik dit en dan moet ik dat. Nee, maar dat je met vreugde vriendelijk bent voor elkaar. Dat je goed bent. Dat je trouw bent. Dat je, wat is de vrucht van de Heilige Geest? Langmoedig bent. Dat je op momenten dat het echt nodig is, jezelf kan beheersen. Want dat is de vrucht van de geest. Dat is wat Gods geest in ons bewerkt. En dan is de beloning uiteindelijk het eeuwige leven. Leven. Nu al door de Heilige Geest in onderpand ontvangen. En straks beloond voor eeuwig. Geen loon op verdiensten. Ik zei het al. Maar door een gift. Dat staat er ook. Het is een gift. Door de gift van de Heilige Geest volgt een rechtvaardig leven door en voor God. Even een herhaling ook weer uit les 7. Heb ik die sheet ook gebruikt. Het is een geschenk van God. Dat is waar het ook mee afsluit. In vers 23. En wat is dat geschenk van het eeuwige leven? Als je dat opzoekt in Efeze 1 vers 13 heb ik nog opgeschreven. Dan zie je ook dat het een gift is van de Heilige Geest die leven geeft. Gedoopt worden in Christus. Gedoopt worden met hem. Ten teken, ten overstaan van anderen als getuigenis, de doop in water. Maar bovenal met Christus gestorven zijn en met hem opgestaan in nieuw leven door opnieuw geboren te worden. Zo belangrijk. En als het dan een feit is, weet het, geloof het in vertrouwen en leef eruit. Ga doen wat God van ons vraagt. Niet allerlei dingen die we elkaar opleggen. Of die een ander van jou verwacht. Maar die God in jouw hart legt. Omdat hij er is. Omdat hij in jou leeft. Omdat jij met Christus verbonden bent. Eén geworden bent. Dat is een geschenk. Een geschenk van God. En dan heb ik dit keer niet een vraag alleen maar om te bespreken. Maar ik zei het al, iets persoonlijks om straks met elkaar door te nemen. Deel jouw ervaringen van na de doop, van jouw wedergeboorte. Van toen jij een nieuw mens werd. Deel jouw ervaringen van na die doop uit jouw nieuwe leven eens met elkaar. Bespreek dat eens met elkaar. Zeg nou eens tegen de ander, toen ik een nieuw mens werd, is dat bij mij echt veranderd. En als je nou weinig veranderingen ziet in je eigen leven, vraag dan of aan elkaar om ervoor te bidden. Om elkaar te zegenen. Dat Gods geest, nu je een nieuw mens bent, nu je het weet en er ook op vertrouwt, dat het ook zijn uitwerking mag krijgen. Laten we elkaar dan in dat geloof sterken door elkaar te zegenen, het goede over elkaar uit te spreken. Ga aan het eind van deze studie een zegen bidden. Gaat God danken voor datgene wat hij vanavond heeft neergelegd bij ons. En ik ga jullie een zegen meegeven. Dan is dit ook de afsluiting van de Bijbelstudie. Dan gaan we daarna, onder het genot van een kopje koffie of thee of wat er is, gaan we hierover napraten en dan sluiten we het uiteindelijk helemaal af in de kleine groep. En als er mensen zijn die eerder weg moeten, dan kunnen die ook al eerder, zeg maar, weggaan. We gaan God danken voor dit. We gaan elkaar zegenen. Vader, dank u wel dat u God bent die van ons houdt, die ons heeft gemaakt, met heel veel liefde ons heeft geboetseerd tot mens. En datgene wat u gemaakt had in uw armen nam en in de neus blies om ons leven te geven. Opdat we u zouden zien en u zouden kennen. Dat we met u in contact zouden zijn, met u zouden wandelen. Dat we u zouden liefhebben en u zouden dienen. Dat we de vreugde, Heer, die u had over ons toen u ons maakte als mens, dat we die vreugde zouden voelen, dat we die zouden beleven. Maar Heer, er is een einde aan dat contact gekomen omdat we onze eigen weg zijn gegaan als mens. En dat geldt voor ons individueel allemaal. Maar God zij dank, net als Paulus zei, God zij dank. Wij zijn vrij. Want wij kennen u en hebben onszelf aan u gegeven. Dank u wel dat u dat hersteld heeft. Dat u ons nieuw heeft gemaakt. En dat we weer mogen beleven met wat voor een liefde u van ons houdt. En de mens van origine ook geboetseerd heeft. Om van te houden, om samen mee te leven. Dank u wel voor uw Heilige Geest die in ons leeft, met wie wij elke dag mogen gaan. Op wie wij mogen vertrouwen en dat hij ons kracht geeft om stand te houden en om naar uw eer te leven. Niet meer als slaaf van zonde, van ons vlees, maar juist, Heer, in vreugde, in de kracht, in de dienst van u. Net als Christus, net als Jezus zelf, toen hij werd opgewekt uit de dood, dat ook wij mogen leven voor u. Wat dat dan ook precies zal inhouden in ons leven, ieder voor zich en samen als uw lichaam. Dank u wel voor die enorme zegen. En nu wil ik bidden, Heer, dat u ons door uw Heilige Geest kracht geeft, wijsheid geeft, inzicht geeft, dat het leven naar uw wil en in de voetsporen van de Heer Jezus ons niet tot last wordt. Dat we vanuit de oude mens het als een last zien. Maar Heer, dat we door de kracht van uw geest bepaald worden bij het feit dat we al nieuw zijn. En juist in vrede en vreugde zo mogen leven. Heer, zegen ons daartoe. Zo wil ik ons allemaal Gods zegen toebidden. In de naam van de Heer Jezus. Dat de Heilige Geest ons mag bekrachtigen met de wetenschap. We zijn een nieuwe schepping. En niet wij in ons oude, vanuit ons Adam zijn, moeten tobben om een nieuw te leven. Maar hij bewerkt het in ons. Dat wij in die vrijheid, dat ons hart daarvoor openstellen. Wees daartoe gezegend, broer en zus. Dat God in jouw leven krachtig mag werken. En dat hij zal schijnen en dat het licht door jou heen zal schijnen. Christus zichtbaar wordt, is en blijft. Voor altijd. God zegen ons. Amen. Dankjewel voor jullie aandacht.